Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord van zijn kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 146, de versen 3 en 4. Psalm 146, de versen 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vierde vers, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 3 en 4 van Psalm 146. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 11e vers van Psalm 118. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, het boek Numeri, 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. We noemen nu Numeri 21, de versen 1 tot en met 9. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 118, het 11e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nummer 21. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde de enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes. En ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de schriftlezing uit nummer 21. Wij willen vanavond in dit uur van voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal nadenken over een gedeelte uit Johannes 3 en daarvan de versen 14 en 15. Tekst is dus uit Johannes 3. En daarvan de versen 14 en 15. Johannes 3, het 14e en het 15e vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Voor de tweede maal zijn wij samengekomen in uw huis, Heere. En voor de tweede maal buigen we ons neer voor de troon van uw majesteit, die in Christus een troon van genade is. We willen u naam erkennen dat we vanavond hier mogen zijn. Want zoals we hier in de kerk onze plaatsen hebben ingenomen, zijn wij hier als toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw geduld. Heere, geef dat we dat ook zo mogen inzien en zo mogen beleven. We leven zeker wanneer we jong zijn of wanneer alles redelijk voorspoedig gaat, zo gemakkelijk langs en over deze dingen heen. En dat terwijl het toch grote onverdiende wonderen zijn, als ons leven door u beschermd en door u bewaard wordt. Als wij dag aan dag mogen zijn in het heden van de genade, als uw trouw elke morgen nieuw is. Heere, wil u ons daar zo bij stilzetten, dat wij eronder verootmoedigd worden en de noodzaak gaan zien van de wedergeboorte, van de bekering en van het geloof. Want alleen in die weg zullen wij de dingen ook van het gewone leven in het juiste licht gaan zien. We worden daar vanavond aan herinnerd. Wanneer het gaan mag over die noodzaak van wedergeboorte en bekering en geloof. Want dat is de gouden draad die door dit hele hoofdstuk gaat, wat we vanmorgen gelezen hebben en waar ook de tekst voor deze avond uit afkomstig is. En als het ons dan aangewezen wordt en gepredikt wordt, dat zoals de slangen rondgingen in de woestijn destijds onder het volk van Israël, zo ook wij door de zonde als door een slangenbeet giftig en vergiftigd zijn, bidden we u, Heere, wil u ons dat laten zien? Dat onze nood niet minder is dan degene die destijds door de slangen waren gebeten. Want dat het slangenvenijn in ons leven woont door de zonde. En dat het gif in ons bloed en in ons hart woedt. En dat we het zelf niet uit kunnen zuigen of kwijt kunnen raken. Maar dat het wonder van uw genade nodig is om ons van de nood en de dodelijke kwaal van de zonde te verlossen. Heer, als ook dat vanavond verkondigd mag worden, dat er alleen maar redding is in hem van wie de koperen slang slechts een flauwe beeltenis was. O, laat het evangelie in al zijn diepte en in al zijn rijkdom opengaan. Opdat in hem die verhoogd moest worden, naar het welbehagen van u, o drieënige Heere, iets gaan zien voor het eerst of opnieuw van de zaligheid die gij bereid hebt voor allen die u vrezen. Heere, open daar voor onze ogen, want we zijn zo blind uit onszelf. O, breek de schellen die van nature op onze ogen liggen stuk. En doe ons zien, al is het misschien door de nevels en door de schaduwen heen, op die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En als het dan vanavond, heel in het bijzonder, ook vanuit het woord van u gaan mag over de noodzaak van zelfbeproeving, mede in verband met de viering van het heilig avondmaal komende zondag. Heere, Heere, wil u ons beproeven? Doorzoek ons, toets onze gangen en stel ons oogmerk in de dag. Want wij kunnen onszelf niet beproeven zoals het moet. We hebben een hart waarvan uw woord het zegt dat het bedriegelijk is, dat het dodelijk is. Als wij op onszelf aangewezen met ons eigen leven en met onze beperkte menselijke maatstaven aan het rekenen en aan het overwegen en aan het doorzoeken gaan, heren, dan raken we het spoor onmiddellijk bijster. Maar wil ons door uw heillicht, door het licht van uw woord en van uw geest onderzoeken. En wil u zo ons leiden, dat we eerlijk voor u mogen zijn of mogen worden. En dat we onszelf in het licht van uw goddelijk woord en van de aanwijzingen van dat woord mogen afvragen hoe het met ons is. Hoe wij leven, hoe ons hart is. En heren, wanneer wij eerlijk moeten erkennen, ook in dit uur misschien en in deze komende week misschien, dat we nog vreemdeling zijn van dat werk van uw genade. Dat de zonde krachtig woedt in ons leven. Ook al is die misschien nog niet uiterlijk zo zichtbaar. En al breekt de ongerechtigheid in ons leven misschien niet uit. O God, geef dat deze voorbereidingsweek er dan toe mag bijdragen. Dat we u de Heere gaan zoeken. Tot verzoening en tot vergeving van onze schuld. Heere, laat het voor mensen die onbekeerd zijn niet zo zijn dat ze denken de voorbereiding en de voorbereidingsweek, dat is niet voor mij. Maar wil u ze erbij bepalen dat er een dag komt waarop ze zouden wensen dat ze zich voorbereid hadden voor de eeuwigheid. En geef, Heere, dat de nood van hun onbekeerde leven eens oprecht nood mag worden. O, laat niemand van ons met rust, Heere. Geef niemand van ons over aan het goeddunken van zijn of haar eigen hart. Maar ploeg de aarde van onze ziel op en woel de rust die er zo zijn kan van nature om. En werk in ons leven met uw geest en met uw woord. We bidden van u, Heere, denk ook aan degenen die geestelijk zo worstelen en zo vastgelopen zijn. Die zichzelf nergens bij kunnen brengen. En die toch een onrust in hun ziel hebben, maar niet weten hoe dat opgelost moet worden. O God, geef dat ze vanavond mogen horen dat er een weg is. Dat er een zaligmaker is. Dat er één is die de vloek heeft gedragen. Die meer is dan die verhoogde slang. En wil u geven dat er een verlangen mag komen om hem te kennen. Om in hem geborgen te worden. Heere, wil u uw volk, uw kinderen gedenken. Wil u geven dat wanneer ze van zichzelf moeten zeggen dat er nog zoveel is, overblijft aan zonde en schuld. En dat het misschien juist ook in deze weken en maanden allemaal zo ver weg geëpt is en dat ze als een schaap gedwaald hebben in het rond, dat onbedacht of soms ook wel bedacht de herder heeft verloren. Heere, wil u ze terugbrengen en geven dat het vanavond duidelijk mag worden dat het nu daarom gaat om de zaligheid buiten onszelf in die grote koning te zoeken. En dat zo ook het verlangen gevoed mag worden en vernieuwd mag worden om uw dood te verkondigen, om uw gerechtigheid te melden, ook wanneer de tafel des Heren staat aangericht. We bidden u, Heren, wil u zo met ons allen zijn. Ons zegenen in dit uur van voorbereiding. Geef ons ook in de prediking dat we de juiste woorden vanuit uw woord mogen spreken. Dat we niet anders mogen spreken dan naar het heldere en klare getuigenis van de schriften. Dat het geestelijk mag zijn, ontdekkend, ontgrondend. Maar ook opbeurend en vertroostend en bemoedigend. En wil u het zo toepassen, Heren. dat het woord van u mag worden uitgedeeld door uw bekwame, heilige handen, opdat het daar mag komen waar het hoort. Een woord op zijn pas voor die en voor gene, voor jongeren en voor ouderen. Heere, gebruik u het zo. Wees u met de hele gemeente. We dragen allen aan u op, jongeren en ouderen. Geef ons samen een gezegende voorbereidingsweek. Heere, bijzonder ook willen we nu de zieken aan u opdragen. We hoorden zojuist, vlak voordat deze dienst begon, dat onze broeder Den Boer in het ziekenhuis heel ernstig ziek is. En dat binnen de kring van de familie voor zijn leven gevreesd wordt. O God, wij weten niet hoe het op dit ogenblik met hem is. Wil u zijn leven omringen met uw zorg? Wil u, indien het mogelijk is, zijn leven nog sparen en verlengen en hem nog in het leven laten, te midden van de kring van zijn gezin, bij zijn vrouw, bij de kinderen en bij de kleinkinderen? Maar we bidden bovenal, Heere, zie gij op hem in gunst van boven. En wanneer hij misschien op dit ogenblik voor de poorten van de eeuwigheid ligt, o God, dat hij een blik mag slaan op hem die meer is dan de verhoogde slang. Jezus Christus, de Zoon des mensen, Heere, erbarm u over hem en gedenk aan al de zijnen. En laten wij allen in deze dienst en ook na deze dienst hem en zijn familie mogen dragen en opdragen in onze gebeden. Wil u zijn ook met allen binnen onze kerken die ernstig ziek zijn, er zijn er velen. Maar we willen heel bijzonder predikanten aan u opdragen die door ziekte zijn getroffen. We denken aan dominee Dol van Dronten die ernstig ziek is. En aan professor Oosterhof, die verschillende operaties heeft ondergaan. Heere, wil u hen gedenken en wil u hen zegenen en sterken. En wil u geven dat zij het mogen verwachten van u, de bron van alle goed. En wil u geven dat zij het ook mogen beseffen. Dat of we nu predikant zijn of zelfs hoogleraar, dat we nergens anders redding en behoud kunnen vinden dan in die ene die zijn bloed gaf voor verloren, doemwaardige zondaren. Heere, wil u zijn met het geheel van onze kerken, ook in deze weken waarin de synode vergadert en u in deze periode allerlei vergaderingen plaatsvinden van vele commissies en alle vormen van overleg. Wil u het gebruiken en zegenen, ook dat werk wat veelzins in stilte geschiet en geef, Heere, dat het goed mag verlopen en de inleiding mag zijn van goede besprekingen en gezegende besluiten op onze synode. O God, bewaar ons bij uw woord. Doe ons wederkeren tot uw woord. Breng ons allen in het dal van de ootmoed en geef dat we van daaruit mogen smeken tot u. Zoals het volk van Israël het smeekte, het riep in deze geschiedenis die gelezen is. Wij hebben gezondigd, o bid voor ons. En mogen wij het dan van die grote middelaar van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus, vragen. Ja, Heere Christus, mogen wij het van u smeken, wil gij ook in uw voorbeden onze kerken, ons en onze kinderen opnemen. En wil u ons gedenken in uw gunst. Wij vragen dat niet omdat wij het verdienen. Maar we smeken het uit genade. We vragen dat heel bijzonder ook voor dit ons samen zijn. Heere, zie gij op ons neer. Denk aan allen zoals we hier zijn. Wees u met degene die meeluisteren voor de kerktelefoon. En bereid gij ons uw zegen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 6, de versen 2, 4 en 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 3 het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Het tweede vers van de derde psalm. Geliefde gemeente, eigenlijk is het zo dat in de prediking een soort cirkelgang zichtbaar wordt. Ik bedoel daar dit mee. Als u een heleboel preken beluistert, dan komt in de prediking toch telkens weer hetzelfde aan de orde. Weliswaar vanuit een andere belichting telkens en dan weer vanuit een tekst die wat nieuw en misschien ook onverwacht licht werpt op de dingen. Maar als het goed is, beweegt de prediking vanuit de schriften zich voortdurend in een soort cirkelgang. Want dezelfde hoofdzaken komen telkens weer terug. Nou, dat is niet iets wat eigen is aan de prediking van mensen alleen. Dat vindt u ook terug in de Bijbel. Als u de prediking van de apostelen uit het boek Handelingen bestudeert, dan ziet u dat het grondpatroon van al die preken precies hetzelfde is. En u ziet het zelfs in de woorden van de Heere Jezus Christus. Bijvoorbeeld in deze toespraak die hij hield tot Nicodemus hier in Johannes 3. Waarvan we vanmorgen al een gedeelte overdachten. Daar komen telkens met andere woorden en in een nieuwe belichting dezelfde kernstukken en hoofdzaken aan de orde. Het begin van het gesprek staat in het teken van de noodzaak van de wedergeboorte. En hier, wanneer het gesprek wat verder is, gaat het over de noodzaak van het geloof. En u weet, dat zijn dingen die nauw met elkaar verband houden. Cirkelgang dus. En vandaar dat we uit het eigen geluid wat deze tekstversen over deze dingen zeggen vanavond daarbij willen stilstaan. En het thema voor de prediking is Christus en de koperen slang. We letten op drie dingen. Allereerst op een plaag van slangen. Begin van vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. In de tweede plaats het kruis van Christus. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En in de derde plaats de blik van het geloof. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Christus en de koperen slang, de plaag van slangen, het kruis van Christus en de blik van het geloof. We hebben gezien, gemeente, dat in die reden tot Nicodemus, of misschien moeten we zeggen het gesprek met Nicodemus, de Heer Jezus deze rabbi, deze schriftgeleerde, die tegelijkertijd een leidsman was van de Joden, allerlei dingen zegt die hem toch wel niet zo erg welgevallen geweest zullen zijn. Hij zegt Nicodemus aan dat, ook al is hij een kind van Abraham, al is hij een overste der Joden en een van de leidinggevende van de sekte van de Farizeeën, dat hij wederom geboren moet worden. En als hij daarop verder gaat en de lijnen doortrekt, dan blijkt dat telkens weer die noodzaak van het wonder van de genade aan de orde komt. En daarbij gebruikt de Heere Jezus allerlei toespelingen op het Oude Testament. Dat verbaast ons niet. Want hij spreekt hier met een man die doorkneed is in de Oudtestamentische geschrift. Hij spreekt hier met een fariseer, wiens dagelijkse bezigheid het was om in de geschriften van de wet en de profeten te zoeken en te onderzoeken. Die toespelingen op het Oude Testament zijn soms een beetje verhuld, zoals we dat vanmorgen zagen. Wedergeboren uit water en geest, dat is een toespeling op die grote profetie uit Ezechiël 36 over het besprengd worden met het water en over het gereinigd worden door de Heilige Geest. Maar er zijn ook een paar openlijke aanhalingen en zinspelingen op de oudtestamentische geschriften. En een daarvan vinden we hier. Hier herinnert de Heere Jezus Christus Nicodemus aan die bekende geschiedenis uit nummer 21 van de slang die opgeheven moest worden als een teken van genezing. Hoe was die geschiedenis ook weer? Wel, we hebben het samen gelezen. Het volk van Israël is aan het einde van de woestijnreis gekomen. In de verte lonken de bergen al van het land van Kanaan. En dan komen er allerlei hindernissen op hun pad. Volken die rondom Kanaan wonen en door wier gebied ze moeten trekken of die ze te vuur en te zwaard moeten bevechten. En nadat ze dan de ene slag geleverd hebben tegen Kanaanieten onder Harad, dan komen ze bij de grenzen van Edom. En die Edomieten, een broedervolk, die willen hun niet door laten trekken en daarom moeten ze een omweg maken, weer door een nieuwe woestijn. En het heeft allemaal al zo lang geduurd. Ja, en dan worden ze moe. Kunnen we wel begrijpen, niet? Van allerlei tegenvallers en tegenslagen kan een mens moe en moedeloos worden. En probeert u het zich maar eens in te denken dat je met kinderen en met vee heel langzaam door die brandend hete woestijn trekt. Ja, er is dan wel verkoeling onder de wolkolom. En er zijn dan wel allerlei zegeningen, maar het is toch maar de woestijn. Het is niet het beloofde land dat vloeit van melk en honing. En de tocht valt zwaar en de tred wordt loom en de gezichten worden verbeten. En de kinderen worden vervelend en de vrouwen beginnen te klagen en de mannen beginnen te mopperen. En zo komen ze in opstand tegen Mozes en tegen God. En ze beginnen de zegeningen te verachten tussen haakjes, daar moet u maar op letten, juist als we moe en moedeloos worden. En opstandig worden, dan zijn we zo geneigd om de zegeningen van de Allerhoogste te verachten. En ze zeggen, er is hier ook helemaal niets in die woestijn. Geen water en geen brood en onze ziel walgt van dit zeer lichte manna. Want dat is het lichte brood wat in nummer 21 genoemd wordt. Het manna wat uit de hemel kwam. Onze ziel walgt ervan, van het brood wat God gaf. Ja, en dan kan het niet uitblijven. Dan bezoekt God ze met zijn toorn. Plotseling zijn daar in het glinsterende zand van de woestijn zandkleurige slangen. Ze bijten in de hiel of in de voet of in een hand. Daar wordt een vader van een groot gezin ernstig ziek. De koorst jaagt door zijn leden. Hij voelt allerlei krampen. En hij sterft een pijnlijke dood. Daar ligt een klein kindje in een kribje, een soort wiegje. En de slangen zijn in dat kribje binnengedrongen. En hebben dat kindje gebeten. Het huilt klagend. En hoewel vader en moeder alles proberen, het geluid wordt steeds zwakker. De trekken van het lichaampje laten zien dat het kind het benauwd heeft. Het sterft. Vele sterven, zo staat er in het schriftwoord wat we lazen. En dan, ja, dan wordt het volk wakker. Dat is eigenlijk een wonder, gemeente. Want hoeveel keer is het niet gebeurd in de geschiedenis van Israël dat ze geslagen werden en geen pijn hebben gevoeld? Dat ze geslagen werden door de slaande hand van de Heere en niet terugkeerden tot God hun maker. Trouwens, laten we maar dicht bij huis blijven. Hoeveel keren is het gebeurd dat Nederland. Of dat wij mensen die hier in deze lage landen bij de zee wonen geslagen zijn. En niet tot inkeer kwamen. En daarom is het een wonder. Als ze hier wakker geschud worden en tot inkeer komen en tot Mozes vluchten en zeggen, wij hebben gezondigd, bid voor ons. En dan smeekt Mozes en hij roept de naam van de Heere aan. En dan laat de Heere Mozes weten dat hij midden in de benauwenis van die slangen, die alsmaar door ook tijdens het gebed van Mozes zich kronkelen door het zand en de tenten binnenkomen en de bedden binnenkomen en de kribjes van de kinderen binnenkomen. Dat Mozes midden in het kamp een staak op moet stellen en aan die staak een slang moet bevestigen, een vurige slang. Uit het schriftwoord wordt duidelijk dat dat een beeldenis, een afbeelding geweest is, gemaakt van koper. En die koperen slang, die dus precies de vorm had en gesmeed was, exact in de gedaante van die slang, die moest opgeheven worden aan die staak. En al wie dan op die staak, op die slang een blik zou werpen, hij zou gezond worden. Wat wil die hele geschiedenis ons zeggen? Ook in het licht van de uitleg die de Heere Jezus Christus hier in Johannes 3 daaraan geeft. Wel, die geschiedenis wil zeggen, nee, niet alleen maar dat de Israëlieten toen en daar in de woestijn, als gevolg van die speciale zonde, door slangen gebeten werden. De Heere Jezus laat in dit schriftwoord zien dat die geschiedenis eigenlijk een illustratie is. Een beeld is van hoe het er met ons mensen voor staat. Want hij zegt dat dat verhoogd worden van de slang, dat dat heen wijst naar de verhoging van de Heere Jezus Christus, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderve. Dat betekent dus dat die hele geschiedenis van die slangen en van die verhoogde koperen slang die midden in het kamp van Israël gesteld wordt, dat dat te maken heeft met het werk van de Heere Jezus, met de verzoening van de zonde en dus ook met de zonde zelf. En dan zijn die slangen beten en dan is die dodelijke kwaal die het gevolg is van die slangen beten een illustratie, een beeltenis van wat de zonde in ons leven doet. En we denken wellicht aan die donkere bladzijde waarmee het woord van de Heere begint. Aan het moment waarop in de hof van Eden Adam en Eva van God afvallen. De slang, de mensenmoorder van de beginnen is het, die hen verleidt. En we zeggen het dan wel eens. Die slang heeft hen als het ware gebeten. De slangenbeet van de zonde is er de oorzaak van dat als het ware het gif van de zonde door ons bloed jaagt en ons leven beheerst. Het slangengif van de zonde is er de oorzaak van dat we God de rug hebben toegekeerd en van hem zijn afgevallen. En dat ons leven niets anders voort kan brengen dan de vruchten van het gif van de zonde. Gemeente, hebben we dat leren inzien. Want dat zijn dingen die ons hier door de Heere Jezus Christus in deze reden aan het adres van Nicodemus worden voorgehouden. Dat we bij die oudtestamentische geschiedenis moeten denken aan de wortel van alle kwaad. Aan de bron van alle ellende. Of zoals het oude avondmaalsformulier het zegt, aan de oorzaak van alle honger en kommer, de zonde. En dat niet in algemene zin, maar heel persoonlijk. En laten we dan meteen maar doorstoten naar die vraag. Hebt u daar wel eens iets van gevoeld, van de macht van het gif van de zonde wat jaagt door uw hart en door uw leden? Hebt u wel eens ingezien dat de zonde eigenlijk een kwaal is die u ten grave draagt en ten grave voert? Want de zonde zoekt de dood. En de uitwerking van de zonde is de dood. En het loon op de zonde is de dood. Net zoals die Israëlitische mensen in de woestijn stierven, omdat ze gebeten waren door de slang. En dat gebeurt ons niet als een soort noodlot. Nee, de Bijbel is er overvloedig duidelijk in. Dat gebeurt door eigen schuld. Zonde is schuld. We zijn ten volle toerekeningsvatbaar in de ogen van de Heer voor al onze zondige daden. Kijk, als die dingen zo heel kort vanuit het woord van vanavond aangestipt worden en die vragen aan ons hart gelegd worden, jonge mensen, ouderen, dan mogen we daar niet overheen leven. We doen dat zo makkelijk. En we zeggen, ja, dat staat in de Bijbel. Maar gaat u nou maar gauw verder. Of, ik wil er eigenlijk niets van horen. Of misschien nog wel meer andere reacties. Maar gemeente, het is zo noodzakelijk dat wij herinnerd worden aan de bron van alle ellende, van alle honger en kommer aan de zonde. Nee, niet omdat de Heere er behagen in zou scheppen, om mensen donkere gedachten te geven en moedeloos te maken. Maar omdat hij die overtuiging van zonde wil gebruiken, om de van nature zo dodelijke gerustheid in onze harten te doorbreken, om ons arm te maken, om ons in schuldbesef te doen buigen en te doen smeken om zijn genade. Kijk, en dat is iets wat ons ook met betrekking tot het heilig avondmaal vanavond niet ontgaan mag. Het klassieke formulier waarvan we het begin straks hopen te lezen, zegt het ons voor. De waarachtige beproeving van onszelf, dat betekent het onderzoek, het geestelijk onderzoek van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk zijn zonde en vervloeking. Nee, gemeente, het avondmaalsformulier begint niet op de top van de bergen, maar onder in het dal. Bij de zonde en bij de schuld. Waar God ook begint in zijn woord. En dan worden we juist in het licht van de geschiedenis en de tekstwoorden van deze avond erbij stilgezet. Verstaan we daar iets van? Als wij het bij onze zonde nog uit kunnen houden, of bij een dun flinter, dun vernisje van rechtzinnigheid nog kunnen uithouden, dan worden wij door deze woorden vermaand. Mensenkind, bedenk uw zonde. Bedenk uw schuld. Besef dat de zonde als een vurige, venijnige, giftige slang is, wiens beet de dood in zich draagt. Ja, zegt iemand, maar als je daar iets van gaat voelen en als je daar iets van gaat bedenken, als je daar bij het licht van Gods geest ook iets van gaat verstaan, dat is toch niet makkelijk? Nee, dat is zeker niet makkelijk, dat zal ik niet ontkennen. Want dan word je arm. Laat me nog even denken aan die mensen in die geschiedenis zoals die gelezen is uit nummer 21. Ze werden gebeten door die slangen. En de koorts kwam in hun ledemaat. Dorst deed hun tong aan hun gehemel te kleven. En ze stierven een pijnlijke dood. O, wanneer de kracht van het gif doorging werken. En zoals van sommige gif verteld wordt, dat de kracht van het gif van beneden af steeds hoger kwam in hun lichaam, totdat het de adem wegnam en ze sterven moesten. Dan was het benauwd. Wel, dat tekent ons iets, gemeente. Wanneer we onze zonde leren kennen, dan gaan we met de dichter van Psalm 116 inleven. Ik vond benauwdheid en droefenis. Of we zeggen het met David in Psalm 18. Banden der hel beknelden mij. Beken Belials verschrikten mij. Dan buig je het stof. Want dan besef je, ik heb tegen Gods heiligheid en recht gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn oog. Ik heb zijn goedheid versmaad en veracht, net zoals die Israëlieten, die nota bene van het manna, van het voedsel uit Gods hand zeiden, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. En zo komen we als een zondaar voor God, die voor God niet kan bestaan. Oh, dan is er een heilige onrust in ons leven. Dan zoeken we om van die kwaal van de zonde bevrijd te worden. En dan gaan we ontdekken dat we die kwaal van de zonde zelf niet weg kunnen nemen. Misschien zijn er wel Israëlieten geweest in die periode dat die slangen hun gif beten en spoten in de open wonden. Die meteen geprobeerd hebben dat gif uit te zuigen. Zoals dat de gewoonte was bij slangenbeten in die dagen. Maar het baatte niet, want er stierven er velen in Israël. Zo is het ook wanneer we proberen onszelf van de zonde te bevrijden. Dan ga je ontdekken dat je je eigen leven niet kan verbeteren. Dan ga je ontdekken dat je jezelf niet kunt opknappen. Dan ga je ontdekken dat wij uit eigen kracht onszelf niet voor de Heere acceptabel kunnen maken. Nee, dan moet er een wonder gebeuren. En vanmorgen is het gezegd. Dat loopt door heel Johannes 3 heen. Zalig worden, dat kan alleen door het wonder van boven. Dat kan alleen door het reddingsmiddel van boven. Wat God gegeven heeft, wat God heeft aangewezen. En daar gaat het om in die geschiedenis. Als Mozes bidt, dan wijst de Heere een redmiddel aan, een geneesmiddel. En dan moet Mozes die beeldenis maken van die koperen slang. Waarschijnlijk een rood koperen slang die gesmeed wordt en op een staak verhoogd wordt. En ieder die nu midden in die nood en de benauwenis van het gif wat door zijn aderen woedt naar die slang zag, die werd genezen. En van die slang, die koperen slang, die als een teken van redding in de oud-testamentische geschiedenis opgericht wordt, daarvan zegt de Heer Jezus Christus hier, zoals Mozes die koperen slang oprichtte in de woestijn, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Wat bedoelt de Heer Jezus? Bedoelt hij dat hij verhoogd gaat worden in die zin dat hij nu wel vernederd is, maar straks verhoogd zal worden, ten hemel vaart en zit in de troon? Dat bedoelt de Heer Jezus ook wel, gemeente. Maar u moet nooit vergeten, ik heb het wel eens meer gezegd, dat het woord verhoging met name in het evangelie naar Johannes altijd een dubbele betekenis heeft. Het ziet uiteindelijk wel op de verhoging aan s vaders rechterhand. Maar altijd duidt het ook aan dat die verhoging, dat die kroning van Christus gaat langs de weg van de verhoging aan het kruis. Dus verhoging is bij Johannes een woord wat aanduidt door lijden tot heerlijkheid. En dan mogen we het woord vanavond wel heel bijzonder toespitsen op Christus lijden. op zijn verhoging aan het kruis. Dat dat zo is, ik wil maar één tekst aanhalen, wordt duidelijk in Johannes 12, waar de heiland, de Heere Jezus Christus, zegt: en wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zo zal ik ze allen tot mij trekken. En dan staat daarachter: dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dus dat verhogen, dat ziet vooral ook op de dood, op het sterven van de Heere Jezus. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn, zo moet Christus verhoogd worden aan de schandpaal op Golgotha, aan het vloekhout van het kruis. En dan komt er een hele ontroerende gedachte mee in deze woorden hier uit Johannes 3. Jezus Christus vergelijkt zich met de slang van koper. Dat was een beeld van de oorzaak van al die ellende die er destijds was onder Israël, want het waren slangen die de ellende veroorzaakten. Het waren slangen die de dragers waren van de toorn van God. En u is een beeld van een slang het geneesmiddel. Zit daarin niet een aanwijzing van wat Paulus later in zijn brieven schrijft? Dat de Zoon des mensen tot zonde gemaakt is. Dat hij om mensen van de slangen beet van de zonde te verlossen. Tot zonde gemaakt is. Mag ik dat proberen uit te leggen? Ik zeg het in alle eerbied. Jezus Christus is door God gemaakt tot één stuk zonde. Als Christus aan het kruishout hangt, dan ziet God in die lijdende borg één stuk ongerechtigheid. En alle pijlen van zijn toorn worden afgevuurd op de ongerechtigheid die Christus draagt en die Christus in zijn persoon is. Gemeente, wie kan dat peilen? Eén ding wordt duidelijk. Dat als God Jezus Christus tot zonde maakt, zodat zijn lieve Zoon één stuk ongerechtigheid wordt, en hij zijn Zoon beschouwt als één brok zonde, dan moet God de zonde wel buitengewoon ernstig opnemen. Ziet u het niet in ons avondmaalsformulier, waar gezegd wordt bij de zelfbeproeving dat God de zonde, eer hij ze ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Hij tot een slang gemaakt, hij tot zonde gemaakt, hij tot een vloek gemaakt. Hij neemt de plaats in die wij door de zonde verdienen. Hij, Gods heilige Zoon. Gemeente, verstaan we iets van dat heilgeheim wat hierin tot uitdrukking komt? Verstaan we iets van met een verbrokenheid in ons hart en een verslagenheid in onze geest? Want denk er goed om een blik op de gekruisigde. Als we de dingen geestelijk goed verstaan, betekent ook dat. En Gods kinderen gaan daar, als de dingen goed liggen, steeds meer van zien. Dat ik hem aan het kruis nagelde door mijn zonde. Dat ik hem offerde door mijn schuld. Dat ik de toorn van de Allerhoogste over hem wakker riep door mijn ongeloof en door mijn onbekeerlijkheid. Kijk, als je dat gaat verstaan, dan wordt die gekruisigde Christus, die verhoogde Christus, een reden van diepe ootmoed. Zoals de schrift het al profetisch zegt in Zacharia 12. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitter wenen. Gemeente, kennen we daar iets van? Van dat verdriet over onze zonde. Van het verdriet over, ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Jezus Christus door onze zonde tot zonde gemaakt. Maar weet u, daar ligt ook nog een ander aspect in die woorden wat we niet mogen vergeten. Want er staat hier dat de Zoon des Mensen alzo verhoogd moet worden. Dus die verhoging aan het kruis, dat is de verhoging van de Zoon des Mensen. Zoon des Mensen, ik moet daar eigenlijk aan voorbij gaan, maar ik noem het dus alleen maar, dat is een aanduiding van de majesteit van Christus. Zoon des Mensen, dat ziet op zijn godheid en op zijn majesteit. En die Zoon des Mensen, die moet verhoogd worden, zeg. Van wie moet dat? U zegt misschien van Pilatus en van die oversten der Joden. Ja, in zekere zin ook wel. Maar als in het evangelie gesproken wordt over het moeten lijden van de Heere Jezus en het moeten van zijn gekruisigd worden, dan staat vooral op de voorgrond dat dat moest van Gods wegen. Laat ik het vanavond maar kort zeggen. Dat moest van de drie-enige God. Dat moest van de Vader, omdat het het welbehagen van de Vader was. Dat moest van de Zoon, omdat de Zoon zichzelf wilde geven. En dat moest van de Heilige Geest, omdat hij de gekruisigde Christus wilde verheerlijken. Ja, zegt iemand, nu begrijp ik het helemaal niet meer. Dat wij door onze zonde Christus aan het kruis hebben genageld, daar kan ik me nog iets bij indenken. Maar dat God dat wil, dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest dat wil, zodat dat moet, een goddelijk moeten. Ja, inderdaad. Omdat alleen door de dood aan het kruis, door het vloek dragen van de borg en zaligmaker, Gods deugden die door de zonde geschonden waren, hersteld worden. En omdat alleen door de dood van de zaligmaker aan de schandpaal van het kruis arme zondaren behouden kunnen worden. Dat heeft het woord van de Heere met alle klem en ernst aan ons verkondigd. Alleen zo is er verzoening. Alleen zo is er verlossing. Alleen zo wordt de toorn die woedt over onze zonde gestild. Alleen zo is er vergeving, want alleen het bloed van Jezus Christus, de verhoogde Zoon des Mensen, dat reinigt van alle zonden. Is het u wel eens een wonder geworden dat Christus daarom moest lijden en moest sterven? Omdat God het wilde en omdat er alleen zo een weg van verzoening en van genade geopend zou worden. Ik heb de tekst al aangehaald en ik citeer hem nog een keer. Johannes 12. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Daarom moest het, gemeente. Opdat hij zondaren die zo vastzitten in de zonde en die zichzelf niet verlossen kunnen van de zonde, die zo dodelijk gebeten zijn door de slangenbeet van de zonde en die zichzelf niet redden kunnen, opdat hij ze trekken zou, allen tot mij trekken. En wat moet er een kracht vanuit dat kruis van Christus uitgaan? Om die zondaar los te trekken uit de macht van de zonde. Om dat weerbarstige, van nature zo vijandige hart te breken. O om mensen die de vloek en de dood verdiend hebben, te redden van het verderf. Wat een kracht heeft Christus. Wat een kracht heeft de Heilige Geest niet nodig voor het eerst of ook opnieuw. Ziet u het? Omdat u bij uzelf mag ontdekken hoe zwaar en machtig de zonde is. En hoe dodelijk de slangenbeet is die het gif u door de aderen jaagt. O, dan laat deze verhoogde Christus onder het beeld van die verhoogde slang ons weten. Dat de kracht van hem en van zijn geest zo groot is. Dat hij nu de grootste zondaar trekken kan en redden kan. Dat hij bereid is om de ergste zondaar of zondares zalig te maken. En daarom moet u vanavond niet zeggen, dominee, mijn zonde is veel groter dan van die van de Israëlieten. Of, u moest eens weten hoe vast ik zit en hoe oud ik al ben en hoe lang ik. Het is allemaal vreselijk. Daar moeten we ook niet overheen werken. Maar hoe lang, hoe zwaar u ook de wetten van de Heere geschonden zou hebben. De kracht van deze verhoogde Christus. De kracht van zijn verzoenend bloed en van zijn sterven is zo groot. Dat ook een zondaar als u zalig kunt worden. En hij biedt zijn genade aan. Want we lezen in de geschiedenis uit Numeri dat Mozes bevolen werd, van Gods wegen bevolen werd om die slang te maken. En nu moest hij, zo stellen we ons voor, een bode door het kamp heen sturen. Want er waren boden in het kamp van Israël en die moesten rondbazuinen. Dat in de naam van de Heere Mozes hen opriep om nu op die slang die daar stond op die staak te zien. En ik stel me zo voor dat een moeder die dat hoorde, dat ieder kleine kindje wat daar steeds zwakker huilend en met de krampen in zijn lichaam uit de krib nam en het naar buiten droeg en de betraande oogjes probeerde te richten op die slang. Of een oude man die al in doodstrijd gewikkeld was, die zijn hoofd met moeite omdraait en rijkhalzend uitziet naar die koperen slang die glanst in de gloed van de zon. Zo wordt het ons getekend. En de Heere Jezus Christus verbindt er deze toepassing aan, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hier wordt dat zien op die slang dus vergeleken met het geloof. En we zouden kunnen zeggen, het gaat hier om de blik van het geloof. Want het geloof, dat ziet ook. Nou, dan moet u niet denken aan dromen of aan visioenen. Het is zo dat mensen soms denken als het gaat over het zien op Jezus of het zien van Jezus, dat je dan een visioen in de hemel zit. Zeg, u fietst in de richting van stad aan het Haringvliet en u ziet ineens in de hemel een visioen. Sommige mensen hebben dat. En het kan wel eens gebeuren dat mensen die daar gevoelig voor zijn, dat vooral hebben wanneer ze ernstig met de geestelijke dingen bezig zijn. Daar vind je wel voorbeelden van in de geschiedenis van de kerk. En ook in getuigenissen die mensen zelf hebben afgegeven en neergeschreven. Maar weet u moet daar heel voorzichtig mee zijn. En u moet er geestelijk niet op gaan bouwen. Want de apostel Petrus zegt het met grote klem. En dan gaat het juist ook tegen deze dingen. Dat wij het profetische woord hebben. Wat zeer vast. En dat we niet moeten leven bij visioenen en dromen en gezichten. Wat is dat zien van het geloof dan? Die geloofsblik. Wel, dat betekent allereerst dat onze ogen geopend worden. Omdat we zo stekenblind zijn voor de geestelijke dingen. En als onze ogen geopend worden, gemeente, dan gaan we het profetische woord, dat zeer vast is, in beginsel verstaan. En als de Heere verder gaat werken, dan gaan we dat woord steeds meer verstaan. Wat gaat u dan verstaan? Wel, dan gaat u bij het licht van het woord en van de geest verstaan. Nee, niet allereerst dat we genezen zijn. Zo gebeurde het ook in de woestijn niet. Maar dan ga je eerst ontdekken dat je verloren bent. Dat je een zondaar bent. Dat je arm bent. En dan ga je de werkelijke aard van de kwaal waaraan je lijdt onderkennen. Niet dat ieder dat tot dezelfde diepte beleeft, daar zal verschil in zijn. Precies zoals er bij de ernst van de doorwerking van het gif bij die verschillende Israëlieten ook wel wat verschil was. Maar God laat ons zien en we gaan het ook beamen en erkennen. Ik ben zo iemand. Maar weet u, wanneer de Heere door zijn woord en door zijn geest mensen laat zien wie ze zijn, zodat ze arm worden in zichzelf, zodat ze hun zonde gaan belijden, zodat ze met verdriet over hun zonde het smeekgebed opzenden tot de troon van de genade. De Heere wil ze ook onderwijs geven over het evangelie. Het evangelie van de genade. Kijk, en wat is het een wonder als voor het eerst of opnieuw, voor een zondaar die bij zichzelf zoveel schuld en ongerechtigheid ontdekt, het evangelie van de genade opengaat. Wanneer je gaat ontdekken, al is het misschien van verre af. Onze oudere predikanten zeiden vaak, al is het dan door de nevels heen. Professor van der Meijden, al is het door de tralies heen. Een blik mag slaan op een mogelijkheid van zalig worden. Op een weg die geopend is. Door die grote slang die verhoogd is, Jezus Christus. O, dan kan in het zien op de Heere Jezus, de Heere Jezus nog wel ver zijn voor ons besef. En dan kunnen er allerlei schaduwen vallen, wat weet ik er nog weinig van. Maar wanneer we iets gezien hebben in het woord, gemeente, van de heerlijkheid en de noodzakelijkheid en de gepastheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus, dan gaat onze ziel naar hem verlangen. Vroeger zeiden ze dan wel, dan komt er een andere gang in je leven. Dan komen er andere werkzaamheden in je leven. Eerst is de grote vraag, hoe kom ik tot God bekeerd? Maar als Christus in het gewaad van zijn woord, als de vernederde borg en zaligmaker zichzelf verklaart, en je een blik als van verren op hem mag slaan, dan komt er een honger en een dorst om hem te kennen, om hem meer en meer te kennen. Om hem door het geloof ook te mijnen te noemen. Kijk, gemeente, iets van deze dingen zal er toch moeten zijn. Om zondag op de juiste wijze avondmaal te vieren. Het avondmaal is niet bestemd voor degene die verstoken zijn van alle geestelijke kennis. Als u nog onbekeerd bent en zegt, ja, van die kennis van mijn eigen schuld en van die blik door genade op de gekruisigde, Dat is allemaal vreemd voor me. Dan zeg ik vanavond in alle ernst en in alle liefde. Dan is de eerste vraag die u deze week de Heere stellen moet niet, mag ik ten avondmaal gaan. Maar dan is de eerste vraag die u stellen moet, Heere, zou u mij deze dingen willen leren? Zou u me willen bekeren? U weet hoe dodelijk de kwaal is, zelf zie ik er zo weinig van. O God, ontdek me aan mezelf en laat me zien wie Jezus Christus is, die enige zaligmaker. Dan is het dringend nodig, gemeente, niet dat we deze week de meetlat gaan nemen bij anderen, eventueel bij ouderen of bij jongere mensen die ten avondmaal gingen of ten avondmaal gaan. Maar dan is het nodig dat u die nog vreemdeling bent van God en van zijn genade, uzelf onderzoekt en de klemmende roep, de dringende nodiging hoort in uw hart. Wend u tot mij toe en word behouden. En mijn jongen of meisje in de kerk, stel dat dan niet langer uit. En zeg dan niet in je hart, ja, ik heb het zo druk met mijn studie en met mijn plannen voor de toekomst en met mijn verkering en met allerlei vormen van ontspanning waar iedereen vandaag zo verschrikkelijk veel behoefte aan schijnt te hebben. Maar één ding is nodig, ik moet bekeerd worden. Jonge mensen, ouderen, die drang merk je ook onder ons toch veel te weinig. Of vergis ik me over u en over jou? Maar gemeente, als wij nou iets van deze dingen mogen weten door genade, dat God ons te sterk geworden is, dat we niet meer door konden leven, dat we met onze armoede voor de Heere leerden buigen en moesten zeggen, o Godzoon, door de slangen gebetene, dat ben ik. En u hebt het vanavond vanuit het woord nog veel te mooi getekend, want als ik kijk naar binnen en zie wie ik voor God ben, dan is het nog erger. Het zou kunnen. Maar ziet u het dan niet? Hoort u het dan niet? Dat God zijn Zoon gegeven heeft. En dat Jezus Christus verhoogd moest worden. Nee, daar heeft niemand om gevraagd. Daar heeft niemand naar gezocht. Dat heeft God van eeuwigheid gewild. Dat is goddelijk welbehagen. Goddelijk moed. En die Zoon van Gods welbehagen wordt verhoogd. Aan het kruis. En dan mag ik er nog één betekenis aan toevoegen even. Die Zoon van Gods welbehagen die eens verhoogd is aan het kruis, die mag ook verhoogd worden in de prediking van het woord. Dan mag de banier van zijn evangelie, de staak van het kruis en van de gekruisigde, hoog worden opgeheven. Zie op hem. En wordt behouden, alle gij einde der aarde. Want deze is de enige. En zijn naam is onder de hemelen gegeven als de enige naam, waardoor arme verloren zondaren in zichzelf moeten zalig worden, goddelijk moeten, goddelijk welbehagen. U zegt misschien, ja, maar daar komt het nou net op aan, op dat zien. Mijn ogen zijn zo blind en mijn voeten zitten zo vast. Weet u, die Heere Jezus Christus, die op Golgotha gestorven is en aan de schandpaal verhoogd is, die heeft nu juist ook de kracht om door zijn geest die blinde ogen van u te openen. Of dacht u dat de Heere Jezus het aan kracht zou ontbreken om uw ogen te openen? Om jouw ogen te openen, nee toch? O, zoek het bij hem. En smeek of hij door de kracht van zijn ontferming de schellen wil afrukken. Zodat je gaat zien. En weet u wat er dan gebeurt? We hebben het al gezegd, dan komt er meer en meer een honger en een dorst naar Christus. Een uitzien naar hem. Kijk, en dat gaat nou door in het geestelijke leven. Want iemand die geestelijk leven kent, die moet steeds weer erkennen, Heere, die slangenbeet van de zonde, daar kom ik hier nooit bovenuit. Want ook al doe je misschien minder zonde omdat God je ervoor bewaart, voor je eigen besef word je steeds groter zondaar. En daarom steeds weer en steeds meer leert Gods kind een blik slaan op die gekruisigde. Met de pijn, met de armoe, met de schuld, met de ongerechtigheid. Een blik slaan op hem. En dan brengt de Heere zijn kinderen steeds dichter bij die Christus. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Zodat ze het steeds duidelijker gaan zien en steeds meer in hem gaan ontdekken. Zulk een is mijn liefste. En als het dan avondmaal zondag is, dan kunnen ze niet meer blijven zitten. Want dan zeggen ze, daar wordt hij opgeheven. Niet alleen in de prediking van het woord als het evangelie wordt ontsluierd en ontvouwd. Maar ook zichtbaar aan zijn tafel als het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgegoten. Daar wordt hij opgeheven als de bruidegom van zijn kerk. Daar nodigt hij, hoe arm zijn kinderen ook zijn in zichzelf, hoe schuldig, hoe afgedwaald, zie op mij. En wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En dan mogen ze aangaan en spijs en drank, voedsel voor hun ziel ontvangen. En dan zingt het in hun hart. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Amen. gedeelte van het avondmaalsformulier. Het gedeelte wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als ze gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal houden mogen, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we je tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het, als wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nogthans, desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harteleed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar de geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wat is dat oude woord vertolkt in het oude formulier, dat al eeuwen de erfenis is van de kerken, toch een woord wat uit de schriften geput is. En wat kunnen we het daarmee doen deze week van voorbereiding? Geef dat we het er ook mee mogen doen. En dat we onszelf in het licht van deze aanwijzingen, die uit het woord aangereikt worden, mogen onderzoeken. Ja, gebruik daartoe ook het woord van de prediking van deze dag. Heren, geef dat we het vanuit het woord, zoals dat vanmorgen en ook vanavond klonk, ons voor uw aangezicht, in het gebed en in het licht van uw woord mogen afvragen, of we die wedergeboorte en dat geloof kennen. Dat geloof waardoor we gaan zien dat we buiten u zijn. Slangenbeten hebben ons lichaam met gif ingespoten. En we zijn zondaar. Heren, laat het dan zo mogen zijn. Dat we in die nood tot u leerden vluchten. Of tot u leren vluchten. En dat we, al is het met een rijkhalzend uitzien, al is het van heel ver van de rand van het legerkamp, onze blik mogen slaan op hem die meer is dan de koperen slang, op Jezus Christus die verhoogd wordt in de prediking, die zichzelf aanbiedt in de verkondiging van het woord aan zondaren en aan schuldenaren. Heren, zegen ons zo samen. Zegen ons ook in al het werk wat moet gebeuren. Geef dat het werk geen hindernis mag zijn voor de voorbereiding. En dat de taak die op onze schouders ligt, en op die van onze kinderen, en op die van onze ouderen, door u gezegend mag worden. En dank voor al het goede wat u schonk deze dag. Ga nu met ons. Begeef ons niet en verlaat ons niet. We bidden het in de vergeving van onze zonden. En in de dankzegging van uw naam voor al het goede wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 8 is... de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.